Deze interne keuken in Rusland. Dag Pieter Stokmans.
Goeiedag.
Journalist van het magazine Mo. Internetmagazine vooral. Al is het ook op papier verkrijgbaar, maar op het internet hebben jullie heel de maand oktober Rusland maand.
November.
Een november? Ah ja, dat is waar. Ja, maar de verwarring is zeer begrijpelijk.
Want de oktoberrevolutie was niet in oktober. Ja.
Ja. Oké, ik sla die twee maanden door elkaar, maar daar heb ik een goede reden voor. Of een slechte reden voor. De aanleiding is de oktoberrevolutie.
Klopt.
Vandaar de verwarring. De oktoberrevolutie in Rusland 1917, we zijn 100 jaar later. Dat wordt langs alle kanten gevierd. Maar de oktoberrevolutie die voltrok zich op 7 november...
Inderdaad.
Dat is een bekend verhaal ondertussen wel. Maar goed, zullen
we er gold nog een andere kalender in die tijd in Rusland.
Ja. De Gregoriaanse kalender werd daarna pas ingevoerd. Dus we vieren dat op 7 november. En dat we vieren dat, daar willen we het eigenlijk vandaag over hebben. Want daar is wel een en ander over te vertellen. Wie viert dat? Hoe wordt dat gevierd? En hoe wordt dat in Rusland gevierd? De grote datum is 7 november. Dat was dinsdag. Want op 7 november 1917, ja, wat is er toen eigenlijk gebeurd op die 7 november?
Wel, toen hebben de Bolsjewieken het eerste schot gelost van de Aurora. Dat was een panzerdekschip in Sint-Petersburg. Heeft lang gediend in het leger van de tsaar, maar toen overgenomen door matrozen die de kant van de Bolsjewieken hadden gekozen sinds februari, de februari-revolutie.
Ja, want er zijn twee revoluties geweest.
Dat wordt ook vaak vergeten.
1917.
En dat is heel relevant, want in de februari-revolutie is eigenlijk de tsaar omvergeworpen, niet in de oktoberrevolutie.
Ja.
Het is eigenlijk door de chaos, de blijvende armoede, de blijvende broodtekorten, de voortdurende oorlog en de oorlogsmoeheid daar rond in Rusland, in de maanden na die februari-revolutie, dat de Bolsjewieken daarop eigenlijk hebben kunnen mobiliseren, opstanden hebben kunnen mobiliseren en kunnen, ja, de bevolking hebben kunnen overtuigen van wij hebben de echte oplossing. De socialistische revolutie is de echte revolutie.
Ik heb wel eens horen vertellen, horen analyseren, dat die twee revoluties in 1917, dat de februari-revolutie een revolutie was en dat de oktoberrevolutie een staatsgreep was.
Daar is tot vandaag ook binnen communistische kringen levendige discussie.
Misschien wel vooral binnen communistische kringen. Ja.
Ja. We kunnen daar eeuwig over discussiëren. Maar een feit is dat er wijdverspreide volkswoede was, ook nog na de februari-revolutie. Er was een mobilisatie van het volk. En dan kan je beginnen discussiëren. Hebben de Bolsjewieken dat gemanipuleerd? Mm-hmm. Hebben zij daarvan geprofiteerd? Mm-hmm. Waren zij een soort elitaire voorhoede mm-hmm. die het volk heeft geleid? Feit is dat het een relatief kleine groep was. Oké, ze waren sterk aangegroeid in de maanden na februari. Maar het was gewapenderhand overnemen van de voorlopige regering van de februari-revolutie. Dus je kan dat een staatsgreep noemen, je kan dat volkswoede, volksopstand noemen, maar laten we niet discussiëren over die termen.
Nee, ook omdat dat niet hetgene is waarover dit gesprek
moet gaan,
maar wel hoe er nu vandaag in het hedendaagse Rusland met die 100 jaar geschiedenis wordt omgesprongen. Vorige dinsdag, 7 november, is dat op
is het een officiële feestdag?
Ja, was het
moet
groot
je naar school dan?
Het is geen officiële feestdag meer in de zin van de viering van de oktoberrevolutie. President Poetin heeft een aantal jaar geleden die feestdag verplaatst van 7 naar 4 november. En de dag die gevierd wordt op die dag is de dag van de nationale eenheid. Dus dat heeft veel te maken met het feit natuurlijk tijdens de Sovjet-Unie was 7 november een belangrijke feestdag.
Vanzelfsprekend.
Maar onder Poetin is er een soort schizofrene situatie ontstaan. Poetin heeft ook op verschillende keren laten blijken dat hij de Oktoberrevolutie en de Bolsjewieken in 1917 verraders vond.
Mm-hmm.
Hij heeft hen openlijk op de televisie beschuldigd van hoogverraad. Waarom? Omdat zij in oorlogstijd hun eigen land hebben verzwakt. Min of meer Tegen hun eigen land begonnen te vechten en het land hebben verzwakt.
En is het belangrijk dat je toch even terug de geschiedenis vertelt? Dus 1917, inderdaad, dan is de
Eerste Wereldoorlog was bezig. Rusland had op dat moment al gigantische verliezen. Miljoenen mensenlevens had dat al gekost in Rusland. Er was een heel grote oorlogsmoeheid. Er was een heel grote vredeswil. En de Bolsjewieken hebben gezegd, wij moeten de oorlog onmiddellijk stoppen. Ja. Poetin heeft in de jaren 90, jaren 2000 gezegd dat dat een vorm van verraad was, omdat zij dat deden voor puur politieke belangen. Omdat ze wisten, de bevolking wil vrede, wij kunnen daarom steun verwerven bij de bevolking.
Heeft die wapenstilstand of het stopzetten van die oorlog gevolgen gehad voor Rusland? Was dat voelbaar?
Volgens Poetin hebben de Bolsjewieken toen heel veel soldaten aangezet tot deserteren. Is het Russische leger daardoor verzwakt? Werd de bereidheid om naar het front te trekken, om overwinningen te boeken tegen Duitsland, sterk verzwakt?
Hebben ze daardoor territoriumverlies geleden?
Ja, ze hebben de oorlog verloren en volgens Poetin hadden ze die kunnen winnen. Ja. En daardoor hebben ze natuurlijk veel territorium verloren. En wat Poetin ook beweert, is dat de Bolsjewieken in de staatsvorm die de Sovjet-Unie werd, autonomie hebben verleend aan verschillende regio's van het voormalige Tsarenrijk en hen nationale parlementen hebben gegeven. Kijk wat daarvan gekomen is. Oekraïne, revolutie, die nu onafhankelijk en zich afkeren van Rusland. Dus Poetin wil eigenlijk de voormalige grootsheid van het Tsarenrijk herstellen. Hij wil niet per se de tsaar herstellen of zo, maar hij vindt dat Rusland schade heeft gelopen door die Oktoberrevolutie.
Ja. Tot hiertoe is dat eigenlijk allemaal nogal logisch, hè? Omdat het communisme is ingestort. Poetin is de eerste staatsleider na dat communisme. Dat klopt wel allemaal. Maar als we er de naam Stalin bij halen, dan klopt het verhaaltje niet meer, of dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. Want Stalin is aan een soort van remonte bezig, toch? Hè?
Wel, eigenlijk de grootste nationale feestdag in Rusland is niet 7, niet 4 november, maar 9 mei. Dat is de grootste datum in de Russische geschiedenis, recente geschiedenis. 9 mei 1945, toen Rusland de overwinning behaalde in de Tweede Wereldoorlog. En Stalin was natuurlijk een van de gehate Bolsjewieken die de staat hebben ondermijnd. He? Daarom zijn ze slecht.
Daarom hoort hij bij Lenin. Je kan eigenlijk zeggen,
Lenin was slecht omdat hij de Russische staat heeft ondermijnd. Stalin is goed omdat hij de Russische staat weer heeft opgebouwd. Dat is zo'n beetje in heel eenvoudige bewoordingen de logica die hierachter zit, want het lijkt op het eerste zicht schizofreen.
Ja, dus maar Lenin was niet slecht omdat hij een communist was.
Nee, het gaat hier niet om ideologie. Het gaat hier echt om het ondermijnen van de heilige, sacrale Russische staat. Ja. Dat is een begrip dat sinds de 15e eeuw, ga eens terug in de Russische geschiedenis, sinds de 15e eeuw, het zijn allemaal sterke leiders geweest. Sterke staten. Dus de macht was heel sterk gecentraliseerd bij een centrale staat. Een gigantisch rijk waarvan de macht gecentraliseerd werd in de hoofdstad. Dat is tot vandaag het geval eigenlijk. En in heel beperkte, geïsoleerde periodes in de geschiedenis is dat anders geweest. De Bolsjewieken hebben dat ondermijnd. Eigenlijk de eerste ondermijning was de februari-revolutie. Mm-hmm. Dat noemde Poetin louter een tragedie. Dat was een tragedie. Omdat na 500 jaar sacrale staatsmacht hebben de gewone mensen in broodprotesten, volksopstanden, erin geslaagd om een tsaar een tsarenrijk dat al honderden jaren aan de macht was om dat omver te werpen.
Ja, je begrijpt dat zo'n Poetin daar zenuwachtig van wordt. Hè? Van het idee dat de mensen wel eens een opstand zouden kunnen.
Dat de mensen dat kunnen. Hè? En 3 jaar geleden hebben ze dat in Oekraïne ook gedaan. Ja. Dus oei, het komt dichterbij.
Je begrijpt dat Poetin daar zenuwachtig van wordt, omdat hij een soort van tsaar is ondertussen. Maar, ik heb het artikel gelezen dat jij in Moord geschreven. De doorsnee Rus volgt hem daar wel in.
Ja.
Als die doorsnee Rus nu al mogen bestaan.
Wel, dat is een complex verhaal. Ik kan daar misschien een voorbeeld van geven. Wij waren in het Levashovo-bos. Hè, dat is een van de herdenkingsplaatsen van de massagraven van Stalin. Van de grote zuivering in 1937. Toen hij om en bij het miljoen mensen ofwel heeft laten standrechtelijk executeren, ofwel gestorven van honger of ontbering in de gulag. Dat bos is ontstaan als een soort spontane herdenkingsplaats. Activisten van Memorial, dat is een burgerrechtenorganisatie.
Dat bos is ontstaan uiteraard na de val van
de herdenking is ontstaan daarna, want tot 1989 wist niemand dat daar massagraven waren.
Okay, ja.
Alleen de staat zelf, want onder Khrushchev was er een destalinisatie begonnen en zijn ze beginnen onderzoeken waar die massagraven lagen. Mm-hmm. Maar de gewone Rus heeft dat nooit geweten tot 1989. Mm-hmm. Burgerrechtenactivisten zijn dat beginnen onderzoeken, Memorial, een bekende organisatie, genomineerd voor de Nobelprijs ook. En zij hebben ontdekt dat daar dus massagraven waren.
Ja.
Nu, wij komen daar aan, dat is een prachtige, serene plaats waar mensen spontaan, heel creatief en heel mooie graven hebben geïnstalleerd. En een beetje de versiering en het detail van die graven staat in contrast met het gemak waarmee gewone mensenlevens werden opgeofferd aan het belang van die grote staat. Wat blijkt? In het huisje van de bewaker van die herdenkingsplaats van die massagraven van Stalin hangt een portret van, 2 keer raden,
van Stalin.
Van Stalin.
Dat niet waar is.
Dus dat is ongelooflijk. De man die de massagraven bewaakt, die de herdenkingsplaats bewaakt, aanbidt die grote leider.
Heb je hem daar vragen over gesteld?
We hebben dat geprobeerd, hè, maar die klapte onmiddellijk dicht.
Dat is wel gek. Nu moeten we het toch even hebben over het... Jan Banning zit hier ook mee aan tafel. Jij, fotograaf, je hebt een boek gemaakt waar we het straks moeten over hebben. Red Utopia heet dat. Je bent overal communisten gaan opzoeken. Hè? Overal. Mm-hmm. Door een soort thema-uitzending eigenlijk.
Ja.
De tafel kleurt rood vandaag. Ja. en ik las in jouw boek, en dat vond ik wel verwonderlijk, je bent allemaal oude communisten gaan opzoeken, ook in Rusland. En in de tekst die erbij staat, zeg je zelf van, je hebt ook overal gevraagd, zeg mannen, en Stalin dan? Hoe zit dat? Het feit alleen al, je mag die vraag dus stellen, blijkbaar. Of hoe viel dat?
Nou, ik heb met fascinatie natuurlijk naar jouw verhaal zitten luisteren, Pieter. Maar dat valt in een vruchtbare bodem. Mij viel ook op dat er die enorme aanbidding is van Stalin. Wat jij me nu duidelijk maakt, is dat dat veel breder is dan alleen onder de communisten, want dat zijn natuurlijk de enigen die ik gesproken heb. Mm-hmm. En ik zie ook, die vraag mag je stellen. Wat heel vaak op de proppen komt is, eigenlijk wat jij al noemde, Pieter, Stalin als de overwinnaar in de oorlog.
Ja.
Hè, de vaders van deze mensen, of de grootvaders, de ooms, hebben gevochten in die oorlog. Hebben verschrikkelijke verliezen geleden. Maar uiteindelijk heeft Stalin de oorlog gewonnen. Dat is hun held.
Ja.
Hè, dat is eigenlijk punt 1. Dat strookt heel erg met wat je zegt.
En heeft dan de eer hersteld van het oude Russische Rijk eigenlijk.
Dat, wel,
heeft
met, maar
dat argument heb ik minder gehoord, maar dat is...
We zaten in een kleine demonstratie in Sint-Petersburg op de centrale boulevard Nevsky Prospect. Dat is de belangrijkste laan waar ook de revolutie zich afspeelde in Sint-Petersburg. Daar stonden een handvol activisten met een groot bord en daarop stond, op 17 september was het, op deze dag in 1941 viel de Sovjet-Unie Polen binnen. De Sovjet-Unie was een agressor.
Dus die mensen...
de geschiedenis nu weer juist in elkaar?
Wel, dat was in het kader van het Molotov-Ribbentrop-pact.
Stalin en Hitler hadden een... 1939.
Ja. Sorry, ja, 39. Stalin werkte samen met Hitler. En dat daagt natuurlijk het nationale idee uit dat de Sovjet-Unie de grote overwinnaar is op Nazi-Duitsland. Als je daar een nuance in durft aanbrengen op straat met een bord, ja, dat Stalin samenwerkte ook in het begin met Nazi-Duitsland, wat gebeurde er? Vooral oudere vrouwen kwamen op die activisten af, haalden hun handtas boven en begonnen... Oh, schande, schande. Ja. Jullie grootouders hebben gevochten in de oorlog. Zij zijn gestorven opdat jullie vandaag in vrijheid kunnen leven. Dus het uitdagen van dat nationale idee dat tot vandaag tot de essentie behoort van de ideologie in Rusland, dat leidt op een mooie nazomerdag in Sint-Petersburg nog altijd tot tumult.
Ja.
Dat is veelzeggend, hè? Ja. In zekere zin.
In de analyse van Rusland wordt er vaak gezegd dat zowel Poetin als Stalin eigenlijk een soort tsaren waren. Dat die tsaarachtige trekjes hadden.
Wel, je kan dat tsaar noemen, omdat dat een clichématig beeld is. Waar het eigenlijk om gaat, is de macht van de centrale staat.
Ja.
Wat er in 1917 gebeurde, was eigenlijk iets echt revolutionair. We mogen dat niet vergeten. Er kwam veel macht te liggen bij de Sovjets. En dat was niet de Sovjet-Unie, zoals we dat vandaag kennen, als een sterk gecentraliseerde bureaucratische staat. Maar dat waren raden waarin de gewone bevolking aanwezig was. Soldaten,
ja,
boeren, arbeiders... Een korte periode, in 1917, was daar een sterke volksparticipatie.
Ja, je krijgt een soort basisdemocratie waarbij gemeenten en zelfs fabrieken en zo geleid worden door de mensen die ermee
zo
maken
was het
hebben.
Kort een paar maanden.
Waar je als West-Europeaan die gelooft in de humanistische waarden warm van wordt.
Ja, klopt. Maar en terecht daar... in zekere zin.
Ja, uiteraard.
Maar wat gebeurde er? De slogan van Lenin, alle macht aan de Sovjets, veranderde in alle macht aan de partij.
Mm-hmm.
En na een paar jaar was alle macht opnieuw gecentraliseerd bij die centrale staat. En was alles, in zekere zin, weer bij het oude. Dus het centrale idee draait hier niet om de ideologie. Een nationaal, conservatief tsarenrijk of een communistisch Sovjet-Unie, daar draait het niet in die zin. Mm-hmm, het draait erom dat beide staatsvormen die elkaars ideologische tegenpool zijn, in essentie dezelfde staatsvorm zijn. Namelijk een sterk centraal geleide autoritaire staat. En als je Rusland anno 2017 bestudeert, 100 jaar na die grote revolutie van volksparticipatie, van arbeiders, zien we dat eerder die centrale staat van de tsaar is hersteld dan dat de ideeën van 1917 overeind zijn gebleven.
Ja. Dat tsarenrijk is hersteld. Is de figuur van die laatste tsaar, Nicolaas II, ook terug in het collectieve geheugen en wordt die teruggewaardeerd?
Die is ook aan een rehabilitatie bezig. Je kan bekijken welke figuren van 1917 zijn 100 jaar later aan een rehabilitatie bezig. Dat is niet Lenin. Dat is niet de grote revolutionaire leider. Dat is Stalin, hè? Maar dat is ook tsaar Nicolaas II.
Hangen daar ook fotocopietjes van rond in hokjes van bewakers en zo van de
tsaar? Nee, maar je ziet toch op veel plaatsen... Bijvoorbeeld, weer een voorbeeld. We zaten in een debat over een film Matilda.
Ja, dat heeft hier de kranten gehaald ook.
Ja, dus dat was een film over de buitenechtelijke relatie van tsaar Nicolaas II. Nu, omdat die man gruwelijk vermoord is door de Bolsjewieken in 19... Was het 18?
18 ja, denk ik zo. Ja.
Heeft hij de heilige status gekregen in 2000.
Ah, van, het is de orthodoxe Sint-Nicolaas.
Sint-Nicolaas, ja.
De tweede weliswaar.
Ja, de tweede. Ja, ja, ja.
De tweede.
Alles.
Ja,
ze zijn in een kelder, geloof ik. Hè,
dat is natuurlijk niet om mee te lachen. Die mensen zijn gruwelijk vermoord, hun kinderen ook. Ja, ja, standrechtelijk in de nek geschoten. Of doodgestoken als ze nog niet helemaal dood waren. Door de Bolsjewieken. Dus ook dat is tot vandaag een bron van vernedering van mensen die opkijken naar die ja, sacraliteit van Russische staatsfiguren. Kijk,
zoiets doe je niet.
Zoiets doe je niet, hè? En zo'n grootse figuur, dat heeft geleid tot een soort martelaarstatus die niet alleen binnen die kleine extremistische orthodoxe kringen beleefd wordt, maar steeds breder in de Russische samenleving. En er kwam een immense reactie op die film, waarin de tsaar werd afgebeeld als een mens van vlees en bloed,
ja, ja, ja,
die een buitenechtelijke relatie had. Oeh, die man had ook seksuele driften. Ja. Dat is heiligschennis. Hè?
En maar de film is toch in première gegaan en zo?
Ja, en dat is interessant.
Wordt hij dan geboycott of hoe gaat dat?
Wel, er waren veel geweldincidenten van orthodoxe extremisten die zichzelf christelijke staat noemden. Naar analogie met.
Met, ja.
En dat werd toch een beetje te extreem dat de politie uiteindelijk toch heeft ingegrepen en die mensen heeft gearresteerd, zodat de première eigenlijk kon doorgaan zonder incidenten.
Ja.
Ja, dus...
Je somde ze daar straks op. Wie heeft er na 100 jaar in het collectieve geheugen de revolutie overleefd? Lenin niet, zei je.
Ja.
Maar hij ligt er nog altijd wel, hè? Op het Rode Plein in zijn mausoleum.
Dat is weer zo'n heel interessante film.
Hij ligt daar nog geen 100 jaar natuurlijk, maar...
Daar heb ik eigenlijk, door daarover te lezen, door daar te zijn, de essentie achterhaald. En nu kan je zeggen, wow, hij heeft de waarheid ontdekt.
Helaas, je tijd is op. Dank je wel, Peter Spechtels.
Nee, maar kijk, op het Rode Plein ligt Lenin, 100 jaar later, nog altijd gebalsemd in zijn mausoleum. De liberale Russen, die wij ook veelvuldig gesproken hebben, die vinden dat belachelijk. Die vinden dat onvoorstelbaar. En die hebben gezegd, 100 jaar later is misschien de goede gelegenheid om hem weg te halen. En Poetin heeft daar op tv ook iets over gezegd. En ik vond dat heel interessant. Hij zei, kijk, sommige mensen vinden dat Lenin, dat het lichaam weg moet. Maar het is een soort heiligdom geworden. Een pelgrimsoord. En dat sluit zeer goed aan bij de Russische traditie. Kijk naar alle orthodoxe heiligen, alle orthodoxe iconen die aanbeden worden. Kijk naar Lenin. Lenin is een orthodox icoon geworden. Lenin, de atheïst, die streed tegen de invloed van religie, is 100 jaar later, ik denk dat hij zich omdraait in zijn mausoleum.
Ik geloof dat dat tijdens de openingsuren gebeurt. Ja, maar,
kijk, wat er 100 jaar later overblijft van zijn erfenis, is dat hij een orthodox icoon is geworden op het Rode Plein, het symbool van de centrale staat.
Ja, maar het gaat er weer om, dat is traditie, laat ons dat zo houden. Ja.
Voilà, dat is het idee. Dat is het idee vandaag, de nationale ideologie in Rusland vandaag. Al die contradicties, dat is helemaal niet erg.
Nee.
Dat is integendeel logisch. Want er is één rode draad in al die contradicties, namelijk de aanbidding van de sacrale Russische staatsmacht. En op hetzelfde plein staat ook het standbeeld sinds vorig jaar, ingehuldigd trouwens op 4 november, de vervangingsdag van de viering van de Oktoberrevolutie, het standbeeld van prins Vladimir.
Wie is dat?
De prins die in de voorloper van Rusland, namelijk Rus, dat was een middeleeuws rijk, het christendom heeft gebracht naar die gebieden. Dus hij wordt ook vandaag gezien als een van de grondleggers van de spirituele grondleggers van het huidige Rusland. Een orthodox symbool staat op 10 minuten stappen van Lenin. En letterlijk, in het midden van die twee, zit Poetin in het Kremlin. Fysiek in het midden van die twee. Dus
ook,
je hebt drie,
Vladimir,
drie Vladimirs.
Ja, ja, ja.
Drie Vladimirs. Ja. Dat is een perfecte logica. Hè? Dus,
ja, ik voel een musical komen. Drie Vladimirs.
Kijk, er is geen enkele contradictie hier.
Ja.
Dat is heel vreemd. Perfect logisch.
Maar Pieter, in 2018 zijn er presidentsverkiezingen. Hè?
Ja.
Zoals jij nu de Russische kijk op de geschiedenis schetst, daarop ketsen onze idealen en onze waarden van democratie compleet af. En je denkt dan als westerling, er gaat gekozen worden voor een nieuwe president. Poetin zal er toch wel liggen, zeker, maar nee, dat absoluut
zo
niet.
Zo werkt het niet.
Zo werkt het niet.
Wel, een ander verhaal.
Ik dacht afrondend te klein vragen.
Afrondend. Ja,
kijk, de essentie hebben we al gehad, hè, dus beter wordt het niet meer.
Wel, we zaten bij een man in een van die gigantische anonieme woontorens aan de rand van Nizhny Novgorod. Die man was gefolterd. Hij heeft gezegd hoe hij gefolterd werd. Te gruwelijk om eigenlijk uit te leggen.
Door wie of in welke tijd?
Door politieagenten. Hij werd verdacht van een banale diefstal en om een bekentenis af te dwingen.
Ja.
Ja, middeleeuwse toestand.
Heden ten dagen was dat gebeurd?
Ja, drie jaar geleden. Ja. Zijn rug is gebroken. Twee ruggenwervels. Een vrij oude man al eigenlijk. Hij zit vol woede. Hij wordt geholpen door het comité tegen foltering, die vandaag door Poetin bestempeld worden als buitenlandse agenten. In navolging van Stalin, de vijand binnenin.
Ja.
Ze ontvangen financiering van buitenaf om liberale ideeën te verspreiden. Die man wordt geholpen door dat comité. En hij zegt, ja, zij helpen mij tenminste. Die stinkend rijke oligarchen lopen vrij rond en ik moet hier voor een banaliteit naar de gevangenis waar ik bijna doodgefolterd word. En die mensen helpen mij tenminste. Dus je denkt, ja, die man is klaar voor de revolutie.
Ja, ja, ja,
die gaat op straat, die gaat betogen samen met Navalny. Hè, met de oppositieleider die vandaag massaal mobiliseert. Wat blijkt? Er waren twee buitenlandse agenten in Rusland, zegt die man. Gorbatsjov en Yeltsin. Die liberalen van de jaren 90 hebben ons land kapot gemaakt. Ze hebben ons land vernederd. Ze waren zwakke leiders. Ze hebben de grote Russische staat ten gronde gericht. Als Poetin er toen al was geweest,
nou ja,
dan was het nooit zo slecht geweest. Dan was ik nu niet gefolterd geweest. Dus hij verdedigt de staat die hem foltert.
Ja, daar staat je verstand bij stil. Hè?
Daar stond ik even van te kijken. Maar dit zegt wel iets over waarom mensen uiteindelijk voor Poetin stemmen. Hm. Omdat in de geest van veel Russen staat de jaren 90 gelijk aan chaos, instabiliteit, economische crisis. Hm. Poetin heeft dat allemaal aan de kant geschoven. Natuurlijk heeft hij een nieuwe oligarchie gevestigd, geconcentreerd rond zijn figuur. Maar hij werpt zich op als verzet tegen die liberale democratie die in Rusland alleen maar gelijk staat met chaos en economische crisis. En dan gaan we even terug, dan is de cirkel rond, naar 1917. Ook toen heeft een liberale revolutie, die, volksopstand die gekaapt werd door liberalen in de februari-revolutie. Ook toen heeft dat geleid tot chaos en de chaos vertaalt zich opnieuw in autocratie en een sterke leider. Dus die cycliek, in zekere zin, herhaalt zich vaak in de Russische geschiedenis. En ik denk, 2018 zal misschien de laatste uitloper zijn van die cycliek, van die cyclische Russische geschiedenis. We moeten vooral uitkijken naar de 6 jaar van Poetins derde ambtstermijn na 2018... Wat gaat er in die 6 jaar gebeuren? En gaan de liberalen, die wel aan invloed winnen, die veel jongeren vandaag kunnen mobiliseren, en daarover gaat een van mijn volgende reportages, de Poetin-generatie, die geen enkele andere staatsleider gekend hebben dan Poetin. Poetin, 19 jaar aan de macht. Jongeren van 19, tieners, die nemen vrij massaal deel aan die protesten van Alexei Navalny. Dus duidt dit op een verandering van mentaliteit?
Dus gaat niet veranderen, maar dan...
En hoe gaat dat zich vertalen in 2024? Dat is de vraag.
Oké. Pieter Stokmans, dat was erg verhelderend. Wie daar meer wil over lezen, Mo-magazine, dat is te vinden via Google. Ja,
maar de reeks loopt nu op mo.be, dus je kan daar een kijkje nemen.
En er staat ook een linkje op onze internet, op onze interne keukenpagina. Bedankt, Pieter.
Interne keuken. Colin.